Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we de politieke actualiteit doornemen. Zoals altijd in de kamer van de op dit moment jarige Pieter Klok. Gefeliciteerd, Pieter.
Dankjewel.
Je hebt al je Mitella's en je dingen afgedaan. Je ziet er weer uit als een jonge god. Net op de dag dat je 50 wordt. Dat is toch de ironie van het lot.
Ja,
ja. Ja. Nou, dit was echt je streefdatum. Van dan wil ik weer gewoon.
Dan moet ik er even goed uitzien.
En je hebt je secretaresse ook zo geprept dat ze je hele kamer versierd heeft.
Ja.
Ja, dus ze zit hier onder de ballonnen en de slingers. Nou, het is een groot feest. Als Shaila aan tafel zit, is het altijd groot feest, Shaila.
Dag,
Gijs. Heerlijk dat je er bent. Ja, en Raoul aan de telefoon hebben. Wie heeft het voorrecht om elke week een uur lang met Raoul Dupré aan de telefoon te zitten?
Niemand.
Niemand, behalve ik en wij hier, zoals we hier aan tafel zitten. Raoul, ben je in Brabant of ben je in Den Haag?
Ik ben in Brabant nu even.
Oké. Nou, nu even. Zit je altijd volgens mij.
In het hart van het boerenproces.
Op vrijdag alleen.
Wat zijn eigenlijk de momenten dat je naar Den Haag afreist?
Nou, sowieso als de Kamer vergadert.
Hoe is het eigenlijk in dat nieuwe Kamergebouw? Er waren veel klachten van er zijn niet genoeg stekkers en dat soort dingen. Is dat al een beetje opgelost?
Ja, nee. En dat gebouw is vreselijk. Ik vind niet dat we daarover moeten blijven zeuren, maar het is wel zo.
Ja, nou, we hebben er al best lang niet over gezeurd, dus je mag wel eventjes. Een paar minuutjes.
Ik loop zeker één keer per week over het deel van het Binnenhof wat je nog net wel kan betreden. Want het deel waar het ministerie van Algemene Zaken zit is nog toegankelijk. En dan denk ik elke keer, ik hoop dat ze doorwerken en dat dit gewoon op tijd klaar is. Het moet 5 jaar gaan duren, maar op de een of andere manier, dat zegt ook wel iets over het land. Het gaat iedereen er maar vanuit dat 7 of 8 jaar wordt. Hè?
Ja, misschien is Pieter wel 60 tegen de tijd dat het eindelijk een keer af is.
Maar ik ben een optimistisch mens. Dus ik denk elke keer, jongens, doorwerken. Hoppakee, want we hebben er alweer een jaar op zitten. Hè? Dat is dan het goede nieuws.
Oh, dat gaat inderdaad best wel snel.
Over 4 jaar weer gewoon terug. Nee, serieus. Ik heb het altijd een onvergeeflijke blunder gevonden dat de Tweede Kamer zomaar besloot om het hart van de democratie te verlaten en in een onogelijk betonnen kolos te gaan zitten. Waar alles gewoon anders is. De hele dynamiek is anders. Contact tussen journalisten en politici is anders. Het contact tussen politici onderling is anders.
Maar dat is dan toch ook wel fascinerend. Hè? Eigenlijk lijkt het een beetje op het verhaal wat we ooit hadden over Europese toppen en het belang daarvan. Dat gewoon de constellatie waarin je elkaar ontmoet. Het ging toen over van eerst werd die in Frankrijk georganiseerd en daarna in Groot-Brittannië. En dat was geloof ik, en dat was zo totaal anders vanwege de sfeer. Maar dat doet er dus daadwerkelijk toe voor hoe je politiek bedrijft. In wat voor een omgeving je elkaar ontmoet en of dat prettig is of juist niet enzovoorts. Dat bepaalt de sfeer.
Dat is zo. En of je elkaar überhaupt ontmoet, dat is in dit Kamergebouw al veel ingewikkelder geworden dan het oude Kamergebouw. Voor wie dat niet weet, het oude Kamergebouw is een soort verzameling gebouwen gedrapeerd rond die vergaderzaal. Met allemaal gangetjes aan elkaar verbonden, maar zeer toegankelijk. Dus de journalisten waren eigenlijk heel laagdrempelig in contact met Kamerleden van alle pluimages. En dat is veel ingewikkelder geworden in dit gebouw, omdat mensen gewoon op gangen zitten die doodlopen, waar je dus niet op een wandeling doorheen kunt lopen. Die voor een deel van die gangen wordt zeer streng bewaakt door de communicatiemedewerkers van de fracties. Dus als je naar binnen loopt, staat er binnen 10 seconden iemand voor je neus om te vragen wat je komt doen.
Wat je daar doet.
En, nou ja, en de hele sfeer van het gebouw is ook minder. Maar goed. Nog 4 jaar, laten we daarvan uitgaan en dan.
Ja,
nog wel 4 jaar.
Maar je doet nu of dit persoonlijk gezeur van jou is, en dat is het deels, is het dat natuurlijk ook. Maar het andere deel is natuurlijk ook dat wij als televisiekijker en krantenlezer hier eigenlijk natuurlijk geen weet van hebben. Want we zien gewoon dat ze die kamerdebatten aan het voeren staan en ze staan nu weer voor een ander onogelijk kunstwerk. Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Dat verschil is niet zo groot. En in de krant lezen we ook gewoon jullie verslagen. Maar toch is er dus iets heel anders waar wij eigenlijk geen weet van hebben als consument.
Ja,
En dat is, ja, dat zal misschien niet precies de vinger op te leggen zijn wat er dan anders is in de journalistieke verslaggeving van dit alles. Maar toch zal het op een of andere manier ook zijn uitwerking hebben de komende jaren. In hoe jullie elkaar treffen bijvoorbeeld.
Het is bijvoorbeeld ook veel lastiger geworden om voor buitenstaanders om te demonstreren bij dat nieuwe gebouw. Er is daar geen ruimte, het is helemaal ingesloten door wegen.
Ja.
Kijk, grote demonstraties konden bij de oude Tweede Kamer ook niet. Hè. Die moest ook al naar het Malieveld natuurlijk.
Ja, maar er stond altijd wel zo'n plukje mensen.
Altijd vrijwel dagelijks. Wij werd daar toch voor van alles en nog wat gedemonstreerd. Of zo. En ja, dat was vaak ook wel een vrolijke boel, vond ik. En op de een of andere manier had je wel het idee dat je in de levende democratie rondliep. Ja, dat gevoel heb ik veel minder in dat gebouw. Ja.
Hey, en je zegt, ik vind het een grote fout. Maar zo'n gebouw moet toch eens in de zoveel tig jaar gerenoveerd worden en opgeknapt. Ik bedoel, dat kan je ze toch ook niet kwalijk nemen?
Nee. Maar er waren twee opties. En dan moet ik even helemaal terug naar 2015, geloof ik. Toen Stef Blok hier nog de verantwoordelijke minister voor was. En die heeft toen twee opties voorgelegd aan de Tweede Kamer. En eentje was deze, weg. En dan 5 jaar lang ergens anders gaan zitten. En dat was een duurdere optie, die was wel 100 miljoen duurder, om het gebouw stapsgewijs te verbouwen en dan dus steeds een ander stukje te doen. En dan konden ze daar blijven.
Ja.
Ja, en toen is in een vraag van verstandsverbijstering, wat mij betreft, besloten, nou, dan kiezen we de goedkoopste optie.
Nou, en in een vraag van, wij doen altijd zuinig en we gaan onszelf heus niet zitten vetteren natuurlijk. Ja, dat willen uitstralen.
Het was dus in de tijd dat het kabinet bezuinigde toen nog flink, hè? Rutte 2. Dus dat was ook, de angst inderdaad van, kijk, de hoge heren is even voor zichzelf zorgen, terwijl wij allemaal een houtje moeten bijten. Ja, en toch is dat dus een misvatting, omdat er volgens mij hier veel meer op het spel staat dan alleen maar het behagen van zichzelf, zeg maar, van Kamerleden.
Het is dus gewoon het functioneren van de democratie voor een deel die daardoor bepaald wordt.
Ja, op een bepaalde manier een beetje toch wel, zonder het te willen dramatiseren.
Nee, ik snap het. Nou, wel interessant dat je ons even hebt bijgeschreven. Ik geloof dat Splinter Chabot een hele serie gemaakt heeft over de verbouwing van de Tweede Kamer. Misschien kan hij dit allemaal meenemen. Dat zal wel niet gebeuren. We gaan het hebben over het grote de grote stikstofclash. We zaten er net even over te praten, Shaila. En op puur politiek niveau zit jij hier echt van te smullen, hè?
Ja, nou ja, in die zin dat het, er komt alles in samen. Het is een ideologische botsing. Het gaat over de inrichting van Nederland. Het gaat om iets heel groot. Het gaat om hoe het land er de komende 100 jaar uit zal komen te zien. En het gaat ook om hele platte belangen. En om, we zien allemaal boze boeren, maar daarachter zit een enorme industrie waar hele grote belangen spelen. Dat komt allemaal samen in dit dossier.
En het is natuurlijk interessant dat het een dossier is waarin de politiek moet tonen of ze een recht rug
Zeker.
Omdat het iets niet echt tastbaars is. Ook niet echt iets waar iedereen elke dag iets van voelt of het in zijn of haar portemonnee merkt. En toch moeten ze principieel zijn en moeilijke keuzes nemen.
Ja, en het zijn keuzes die 20 jaar geleden al genomen hadden moeten worden. Of zelfs 40 jaar geleden. Er duiken steeds rapporten op die tientallen jaren geleden zijn geschreven door allerlei commissies in opdracht van dezezelfde Tweede Kamer en opeenvolgende kabinetten, waar nooit wat mee gedaan is. Dus het is ook een soort optelsom van laks beleid en een beetje poppen en nat houden.
Ja.
En op een gegeven moment moet er dan iemand opstaan of een kabinet opstaan en een minister die voldoende backing heeft om te zeggen, en nu gaan we het doen. Dus ik vind die Christiane van der Wal ook buitengewoon interessant figuur die dat gaat uitvoeren en dat ook gewoon dan met een zekere kordate blijmoedigheid gewoon blijft volhouden, ondanks ook verzet in eigen kring. Haar eigen VVD-leden hebben zich tegen haar gekeerd, maar zij blijft gewoon toch met een soort enorme stevigheid en blijmoedigheid rechtop staan. Dus het is ook, daarin zie je ook dat in zo'n heel ingewikkeld dossier het ook heel erg aankomt op personen. Wie gaat dit nou uitvoeren?
En op persoonlijkheid ook.
Persoonlijkheid,
ja,
absoluut.
Precies.
Ja.
Want dat is eigenlijk het schappen. We hadden natuurlijk vorige week over Sophie Hermans en over haar ja, wat ongelukkige speech.
Ja.
En al het seksisme wat daarbij kwam kijken, of daar maakte jij een punt van. En Christiane van der Wal heeft ook eigenlijk een vergelijkbaar moment gehad, alhoewel dat niet georchestreerd was, waarin al die boeren bij haar voor de deur stonden en hoe zij hen te woord stond.
Ja, maar dat deed ze met een enorme stevigheid.
Ja, maar dat was, voor haar was dat zo'n soort lakmoesproef van oké, nu kan je kopje ondergaan of nu kan je laten zien dat je iets... Dat je overwicht hebt.
Ja, respect winnen.
Respect winnen, exact.
Laten zien wie de baas is. Ja. Of dat je in elk geval niet tot eerst het beste tegenslag uit het veld laat slaan. En dat heeft ze daar goed bewezen. Maar ik vond gisteren een debat in de Tweede Kamer wederom.
Want hoe deed ze dat, Shaila?
Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd, want het heeft heel lang geduurd. Het is 's morgens begonnen en het was 's nachts nog bezig. Dus ik heb er delen van gezien. Maar zij heeft een soort verhaal wat ze overeind blijft houden. Ze laat zich niet uit het veld slaan. En er stond een collega-minister naast haar, Staghouwer, die dat veel moeilijker vond. En veel ingewikkelder en veel slechter deed. Maar goed, daar kan Raoul denk ik wel meer over vertellen.
Waar zit hem dat in, Raoul, het verschil tussen die twee?
In elk geval dat Van der Wal zich duidelijk gewoon heeft voorgenomen dat ze dit gewoon gaat doen. Nou, weet je wat wel een mooi moment was? Op een gegeven moment vroeg, ik geloof, iemand van de PVV aan Van der Wal. Wat doet u nou eigenlijk als u dit gewoon uitvoert en al uw kiezers lopen weg? Toen zei ze, ja, maar ja, nou suggereert u weer dat ik dit doe vanwege de peilingen of de stemming in het land. Maar ik doe dit vanuit een diepe innerlijke overtuiging dat dit moet voor het land. En dat is eerlijk gezegd al een tijdje geleden dat ik dat een politicus heb horen zeggen, zo luid en duidelijk, in de Tweede Kamer. Dus toen dacht ik even helemaal los van of je het er met haar eens bent of niet. En of ze dit nu goed heeft aangepakt. Dacht ik van ja, ze heeft zich echt voorgenomen dat ze dit nu gaat doen. En dat ze niet voor de eerste beste tegenwind gaat buigen. En dat straalde ze in alles uit. En dat is wel, ja, dat helpt de minister over het algemeen wel. Als ze gewoon echt diepe innerlijke overtuiging hebben. En inderdaad in tegenstelling tot Henk Staghouwer die daarna aan de beurt was. En die al glans eigenlijk weer een beetje van het kabinetsoptreden afhaalde.
Wat deed hij?
Die kwam zeer aarzelend. Schipperend voor de dag. En kijk, de rolverdeling was eigenlijk als volgt bedacht. Van der Wal zou streng zijn 2 weken geleden. En het land laten weten hoe ernstig de situatie is. En dat het echt niet zal gaan zonder sanering van in elk geval een deel van de veehouderij. En dat kaartje met die percentages erop. Dat was exemplarisch voor die aanpak. Want we gaan nu laten zien hoe ernstig het is. Dat tot iedereen doordringt. En Henk Staghouwer was de man die dan als minister van Landbouw daarbij met een verhaal moet komen. Maar niet getreurd, beste boeren. Want er is volle perspectief voor u. Als u maar op een andere manier gaat werken. Het moet duurzamer, de kringloop. Met minder mest, minder intensief. En daarbij gaan we u helpen. Door te zorgen dat u daar een eerlijke prijs voor krijgt. Daar gaan we de hele keten moeten we naar kijken. Dus ook naar de afnemers, naar de slachterijen, naar de supermarkten. Maar er is wel degelijk een toekomst voor u. Dat was het idee. Maar dat verhaal van Staghouwer, hij heeft aan een brief geschreven. Maar die hing echt zo'n platitudes en leegheid aan elkaar. Daar kwam vervolgens nog een serie kamervragen overheen deze week. Wij snappen niet wat u wilt, dus leg het nog een keer uit. Maar toen kwam hij eigenlijk ook niet verder. En gisteren in het debat herhaalde zich dat nog een keer. Waardoor de uitkomst nu is dat Henk Staghouwer voor september van de Tweede Kamer een plan moet maken voor de toekomst van de veehouderij in Nederland. Terwijl hij zich daar eigenlijk heel erg tegen verzette. Omdat hij vindt dat dat te kort dag is. Dat hij dat niet redt. Maar daar zit nu wel echt het zwakke punt. Dus de aandacht verschoof zich gaandeweg het debat heel erg van Van der Wal naar Staghouwer gisteravond.
Ja, en dat was ook omdat er bij Van der Wal eigenlijk niks te halen was misschien. Omdat haar verhaal heel duidelijk was en ook duidelijk was dat ze daar niet in ging bewegen.
Ja, ook nog zo'n ding. Dus ik kreeg van de hele rechtsoppositie keer op keer het verzoek om terug te gaan naar Brussel. Om daar dan te bepleiten dat wij toch wel graag wat minder natuurgebieden willen. Of dat het de stikstofnormen wat omhoog konden. En ze lachten ze nog net niet uit. Het was echt, ik ga het gewoon niet doen, zei ze. We zijn volstrekt kansloos. We worden gewoon uitgelachen in Brussel. Dus daar zat ook heel weinig ruimte. Dus je zag ook de meeste Kamerleden dan maar weer teruggaan naar hun bankjes. Van, nou ja, die gaat het niet doen.
Ja, op zich staat ze natuurlijk ook wel redelijk met haar rug tegen de muur. Omdat elke rechtszaak die hierover gevoerd wordt, verloren wordt. En natuurlijk ook duidelijk is dat ze helemaal niks te halen heeft in Brussel. Dus los van innerlijke overtuiging dat ze het misschien vindt, is het ook een soort innerlijke overtuiging dat het gewoon allemaal geen zin heeft om hier nog aan te gaan tornen aan al deze dingen. Maar dat is toch wel, ja, dat is toch wel weer een soort indrukwekkend dan een beetje om weer eens een politicus te zien die gewoon, ja, niet aan een peiling denkt, maar gewoon aan beleid wat er uitgevoerd moet worden. Omdat hij of zij vindt of weet dat dat nou eenmaal moet gebeuren.
Nou, het schept in elk geval wel helderheid in het debat en dat vind ik wel prettig.
Hebben Staghouwer en zij, hebben zij dezelfde ambtenaren eigenlijk?
Nee, elke minister heeft wel zijn eigen directoraat. Dus voor een deel wel. Aan de top denk ik dat er misschien wel mensen zijn.
Toch wel raar dat dat zo slecht, dat dan zo slecht onderverdeeld is. Of tenminste dat hij zo'n figuur kan slaan dan.
Ja, en dan zit Staghouwer denk ik ook wel. Want de ChristenUnie wordt een beetje vergeten in de debat soms, omdat alle aandacht eruit gaat naar VVD en CDA. Staghouwer is van de ChristenUnie. En de ChristenUnie heeft natuurlijk ook gewoon een boerenachterban. Hè? Er is wel een reden dat de vorige minister van Landbouw, Carola Schouten, eigenlijk niet zoveel heeft gedaan, hè? In de afgelopen 2 jaar. Die had denk ik niet de intrinsieke motivatie om door te pakken. Dus dat is denk ik ook nog wel, daar zit ook nog wel een verschil. En bij de VVD, kijk, de zorgen over de gevolgen van de huidige stikstofcrisis zijn bij de VVD minstens zo groot als de zorgen over het boerenprotest. Want ik zag toevallig, ik geloof dat de Telegraaf vanmorgen weer opende, dat er alweer een heleboel rechtszaken verloren waren. En gisteren lekte ook uit dat het kabinet de opening van Lelystad Airport weer uit moet stellen, omdat er geen natuurvergunning komt. Schiphol moet krimpen, omdat er geen natuurvergunning komt. Dus dat zijn ook allemaal wat dingen waar de VVD ook al last van krijgt natuurlijk. Hè? Dus het is ook een duivels dilemma, denk ik, voor ze.
Hebben we een beetje een grens bereikt, Shaila?
Het land is heel erg vol, ja. In die zin. Ja, zeker. En het is al heel vaak herhaald en gezegd en ook opgeschreven in de krant dat je dit 20 jaar geleden al zag aankomen en 40 jaar geleden. Dus je had ook best toen wat kunnen doen om te voorkomen dat bijvoorbeeld sommige boerenbedrijven heel groot worden. Of je had toen al kunnen bedenken dat zo'n tweede luchthaven
scenario's
misschien
maken is niet...
Scenario's
maken onze hobby.
Ja, dus het is ook niet alsof het nu plotseling uit de lucht is komen vallen van hey, wat gek het onweert. En wat er is gebeurd in die landbouw is, het is een hele grote exportsector. Dus het is ook productie die niet voor ons is, zeg maar. De spullen komen van elders, het voer wordt geïmporteerd van elders. Het wordt hier geproduceerd en de producten gaan weer naar ergens anders. En wat hier blijft liggen is de troep, is de stikstof en de uitstoot enzovoort. Dus je kunt je ook afvragen in je inrichting van je economie, als je externe kosten zo groot zijn van een hele grote exportsector, of je dat nog wel moet willen.
Ja.
Dus dat is gewoon een economische vraag.
Op Schiphol.
Ja, die overstappers op Schiphol, die hebben ook een functie. Die hebben ook een aanvoerfunctie. En anders kunnen allerlei andere luchtvaartmaatschappijen weer niet vliegen vanaf Schiphol. Maar je kunt je op een gegeven moment afvragen van oké, maar daar ligt dus heel veel, die laat heel veel troep hier achter. En wat blijft er aan geld hier achter? Nou, dat is misschien wat minder. Nee, moet je dat anders inrichten? Dat zijn economische vraagstukken waar ook al 30 jaar over wordt nagedacht. En waar nu iedereen met zijn rug tegen de muur staat, nu dan heel hard het mes in gaat, waardoor die boeren helemaal in het ongereden raken. Wat je ook kan begrijpen vanuit hun perspectief gezien.
Ja, en dat is natuurlijk precies de reden dat er al 30 jaar niks gebeurt. Omdat die woede natuurlijk al de hele tijd dreigend boven de markt ging.
Maar wat ik het jammer vind is dat die analyse niet wordt gemaakt door politici. En dat Rutte niet opstaat en zegt, luister, we hebben dit gezien de afgelopen decennia. We hebben die sector eigenlijk laten exploderen. Want het gekke was, in 2001 was inderdaad al Herman Wijfels had een rapport over wat er moest gebeuren met de landbouw. Moest veel duurzamer worden. Politiek heeft daar jarenlang zijn vingers niet aan willen branden. Maar ze hebben ook maatregelen genomen die het nog veel erger maakten. De melkquota werden afgeschaft, waardoor heel veel boeren weer gingen uitbreiden in een soort paniek. Dat is altijd tragiek van het boerenbestaan, want dan gaan ze uitbreiden. Gaat de prijs omlaag, moeten ze nog meer uitbreiden om een winst op peil te houden. Ja. Dus in die markt is overheidsingrijpen is gewoon heel hard nodig. Maar dat zijn we verleerd, hè, sinds eind jaren 90. En nu staat volgens mij de overheid weer op het punt dat ze weer moeten ingrijpen. Ze moeten die boeren bij de hand nemen. Ze moeten met prijzen garanderen. Ze moeten gewoon een plan maken voor die hele sector. En dat durven ze niet. En dan blijft het beeld bij die boeren achter van we moeten weg en we moeten kapot en wij mogen niet meer bestaan. En dat is doodzonde dat het beeld is ontstaan. Want eigenlijk moet de overheid uitstralen, beste boeren, wij hebben het vooral uit de hand laten lopen. Dat is onze schuld. Wij gaan jullie nu helpen om naar een nieuwe toekomst toe te groeien. Nederland heeft altijd voorop gelopen in de landbouw, gaat nu voorop lopen in de duurzame landbouw. Zo'n verhaal moeten ze gaan vertellen. Het is de enige manier om hieruit te komen. Als het echt om procenten stikstof gaat, dan blijft dit een keiharde confrontatie. En gaat iedereen zijn stellingen innemen en kom je er nooit uit. Dus ik hoop echt, maar goed, met die staghouder hoeven we dus niet al te veel van te verwachten, nee, helaas. Maar er moet ook Rutte, Hoekstra, ze moeten allemaal opstaan. Als je dit voor elkaar wil krijgen en wil voorkomen dat dit verder uit de hand is, moeten politieke leiders nu ook opstaan. En kun je het niet alleen aan Christiane van der Wal overlaten.
Nee, nou nog een beetje. Als je het dan aan iemand moet overlaten, dan
is het liefst aan haar. Okay.
Ja, nou ja, precies. Maak er dan maar, premier ook meteen.
Maar Pieter, boeren zijn boos. Dat is omdat ze allemaal met een B beginnen en daarna een O. Dat is
ja, zit, en boeren zit, klagen dat zit
gewoon
altijd.
Dat zit gewoon in hun in de ja, aard. Maar dat, in de aard, ik bedoel,
ja, maar dat zien wij ook. Dat zie je bij een organisatie als de Volkskrant ook. Als mensen weinig grip hebben op hun leven voor hun gevoel. Hè? Dat zit vooral ook bij de eindredactie hier. Die moet altijd maar afwachten hoe laat de stukken komen en of die stukken goed zijn.
Dan gaan ze met een tractor naar het werk.
Nou ja, dat als ze tractor zouden hebben.
Een heel klein mooi vorkje.
Nee, maar mensen die heel erg afhankelijk zijn van anderen voor hun geluk en voor hun winst. Die vertonen heel veel defensieve reflexen. Dat is ook logisch, want ze kunnen hun lot bijna niet in eigen hand nemen. Want ze zijn heel afhankelijk van oudsher van het weer.
Ja.
Maar sinds een eeuw zijn ze vooral afhankelijk van overheidsbeleid.
Ja, maar jij vindt dus dat de overheid nog meer ze bij de hand moet gaan nemen.
Ik vind dat je in de landbouw...
Maar dat was toch nog afhankelijker? Nee, maar
kijk, de overheid is aanwezig met alle subsidies uit Brussel. Dus de overheid is altijd aanwezig geweest in de landbouw. Hè,
vanaf maar op
de
tweede een onhandige manier, vind je?
Ah ja, je moet nu zeggen, waar willen wij... Kijk, na de oorlog wilden we de voedselvoorziening veiligstellen. Dat was een doel. En dan kwamen al die Brusselse regels en subsidies uit voor. Nu moet je zeggen, we willen een duurzame landbouw. Dat is het doel. Hoe gaan we dat doen? Wat kunnen we aan de markt overlaten? Wat moet de overheid doen? Die boeren krijgen een veel te lage prijs voor hun product. Hè? Dat zeggen ze ook. Als je doorvraagt, zit daar hun pijn. Dat zei het voor, we kunnen geen kant op. Wat ik net schetste. Als ik deze prijs krijg, moet ik wel een enorme schaal hebben.
Ja.
En kan ik niet duurzaam opereren? Dus het begint, denk ik, als je het wil verduurzamen, bij een goede prijs. En daar kan de overheid natuurlijk gewoon zeggen van wij gaan een prijs garanderen. Of we gaan je kunt allerlei dingen verzinnen om die boeren enige zekerheid te geven.
Ja. Raoul, jij hebt je speciaal voor dit onderwerp opgeofferd om in Brabant te gaan wonen. geheel tegen je zin. Ja, om ook echt je voeten in de modder te hebben, letterlijk. En je onder de boeren te begeven. Denk je dat het waar is wat Pieter zegt? Dat de overheid gewoon te laks is met gewoon het verzinnen van een goed plan en een goed toekomstperspectief voor die boeren?
Ja. Kijk, en heel lang is het adagium geweest van ja, maar dat is iets voor de markt, hè? Voor de keten van waar het vlees doorheen gaat totdat het bij de consument op het bord ligt. Maar ja, als je nu ziet hoe groot de maatschappelijke gevolgen zijn van deze crisis, vind ik dat ook lastig vol te houden. De overheid zal zich hier gewoon mee moeten gaan bemoeien. Dat vindt dus overigens ook echt het overgrote deel van de Tweede Kamer, die dus gisteren die opdracht heeft gegeven aan minister Staghouwer. Ja, ik bedoel, we hebben nu gewoon een soort nationaal probleem. Dus dan, ja, daar mag je dan toch gewoon alle partijen bij halen, zou ik zeggen, als overheid.
Ja, we hebben hier tijdens die corona de hele tijd zitten praten over, dus inderdaad, hoe laks de Nederlandse overheid, de regering is in het verzinnen van scenario's. Als dit is, dan doen we dat. En als dit het geval is, dan gaan we die kant op. Is het niet gewoon ook weer hetzelfde? Gewoon wel de hele tijd een beetje moord en brand roepen of een beetje iets doen, maar niet gewoon een plan B verzinnen?
Het is niet dat er een gebrek is aan plannen. We hebben, zeg maar, de overheid heeft zich omringd met allerlei planbureaus en adviesbureaus. En die scheiden echt een continue stroom aan
diarree aan plannen af.
Ja? En er zijn soms verstandige plannen bij. En er zijn soms dingen bij waar we denken, nou, dat zou je zo kunnen uitvoeren. Dus uiteindelijk komt het er toch altijd weer op neer dat je een politiek compromis moet zien te bereiken. En dat je politieke beleidsruimte moet zien te krijgen of te creëren. opereren. En dat hangt er deels vanaf naar nou ja, wat voor coalitie opereren. Het hangt ook heel erg aan personen. Die Christiane van der Wal die gewoon zegt, ja. Ik ga dit gewoon uitvoeren. Ja. En zo'n staghouder.
Gewoon een minister die bereid die een is beetje om zijn rug recht te houden.
Ja, en zo'n staghouder die daarnaast een beetje toch met lange tanden. Waar je voelt eigenlijk aan alles wat hij zegt en doet, dat hij het er eigenlijk niet helemaal mee eens is. Dus ja, het komt uiteindelijk altijd toch neer op iets wat je politieke moed kan noemen en wat een heel abstract begrip is, maar wat wel degelijk van belang is.
Ja, en wat niet echt de modus operandi is geweest de afgelopen jaren natuurlijk.
Niet politieke altijd, moed. Ja, niet altijd en niet consequent. En je kan in zo'n geval zeggen, nee, Pieter zei het ook al, dit is chefzagen. Dit gaat om hoe Nederland er de komende 50 jaar uit gaat komen te zien. Dus hier zou je Rutte veel meer nog misschien wel willen zien.
Ja, maar dat is natuurlijk Rutte om altijd te duiken op de goede momenten. Op de voor hem goede momenten.
Ja, en om dan te denken, nou ja, weet je, zolang Van der Wal het goed doet, dat hij haar ook vooral dat laat doen en haar laat shinen, wat op zich misschien niet onverstandig is, maar je wil wel
ja,
dat...
Ja, en haar laat sneuvelen als het misgaat.
Dat ook. Ja. Dat ook, maar dat ik zie dat niet. Want wat we niet moeten vergeten, wat op de safe is blijven liggen na het debat van gisteren, is dat die plannen gewoon doorgaan. Ja. Het is niet geblokkeerd door de Tweede Kamer.
Nee, maar
bedoel,
dat Rutte natuurlijk altijd heel goed is gewoon door. Een ander in de vuurlinie zitten en daar zelf van altijd buiten blijven.
Ja. En dan maar net op tijd een stap naar achter.
Het is in die zin ook wel echt een test voor de politiek. Wat kan de politiek nog klaarspelen eigenlijk in een land? Hè? Behalve gewoon de markt de ruimte geven en uitkeringen verstrekken, wat allemaal vrij eenvoudige bezigheden zijn. Maar is de overheid ook nog in staat om zo'n heel ingewikkeld probleem op een goede manier op te lossen, zodat iedereen een beetje tevreden is en er weer zin in heeft? En ja, dat gaan we zien. Ik ben heel benieuwd. Het kan ook toch weer helemaal vastlopen uiteindelijk. Als het een electoraal bloedbad wordt straks bij de provinciale verkiezingen. Daar, moet je nog maar zien hoe het verder gaat.
Maar dit is dus eigenlijk het moment dat ze hun...
Nou ja, ik hoop dat ze op gaan staan. Net als Raoul probeer ik altijd optimistisch te blijven. Gewoon laten zien dat de overheid er gewoon nog echt een grote rol kan spelen.
Ja, en dan moeten ze natuurlijk ook nog dealen met een raspaardje. Een natuurtalent als Caroline van der Plas.
Dat is natuurlijk een marketingtalent. Ja. Zij is niet eens per se boerin of boerenvrouw, maar ze heeft zich opgeworpen als een soort belangenbehartiger.
Zou ze dat echt gewoon verzonnen hebben? Zou ze echt gedacht hebben van welke groepen kunnen nou een goede voorvrouw gebruiken? Ik neem de boeren. Wat denk je?
Dat weet ik niet. Hebben we niet ooit een interview met haar gehad over haar route en waarom ze is gaan doen?
Ze heeft wel in een blaadje voor de
sector
of zo geschreven, weet ik veel. Ja. Zoiets. Ze heeft wel een soort
vage... Een soort journalistieke communicatieachtergrond heeft ze. Nee, ze snapt ook wel hoe communicatie werkt. Dat merk je wel aan alles. Hou het simpel. Kies een duidelijke vijand. Kies een duidelijke vriend. Zorg dat er een duidelijke tegenstelling is. Ja. Nou, dat heeft ze allemaal perfect op orde, dat hele scenario. En dat speelt ze nu heel mooi uit. En wat ik me afvraag, maar misschien weet Raoul dat. Gaat zij nou meedoen met de Provinciale Statenverkiezingen? Want die boer-burgerbeweging bestaat voor ons nog uit haar. En ik weet ook niet hoe groot haar medewerkersbestand is en hoe professioneel. En of ze mensen heeft op lijsten te gaan staan in de provincies. Weten we dat eigenlijk, Raoul? Hebben we dat al uitgezocht?
Ze zegt van wel. Dat kan ik nog niet controleren, maar ze zegt dat ze in elk geval genoeg mensen en kandidaat heeft om in alle 12 provincies mee te doen aan de provinciale verkiezingen in maart.
Gaat ze overal meedoen?
Overal, zegt ze. Ja, uiteindelijk blijkt altijd dat partijen daar soms in de praktijk nog best wel moeite mee hebben om aan alle voorwaarden te voldoen. Maar het is wel een nadrukkelijke doel, al doet ze maar mee in Gelderland, Overijssel en Brabant, dan heb je zeg maar het front wel te pakken. En daar kan ze natuurlijk dan wel. Ja, ik denk toch dat daar helemaal ongeacht van hoe Caroline van der Plas het precies doet in die Kamerdebatten en zo. Maar je merkt wel dat ze natuurlijk meevaart nu op de golf van het sentiment in de regio.
En dat is fascinerend, want ze heeft één zetel in de Tweede Kamer. En ze is een absolute nieuwkomer. En tegelijkertijd is het natuurlijk haar aanwezigheid en de angst voor het, of de kans dat ze heel veel succes gaat hebben, is natuurlijk wel een permanente factor in het debat wat er gevoerd wordt.
Zeker, ja. En dat zag je gisteravond heel erg goed, want ze was echt onbetwist de hoofdpersoon van dat debat. Ze werd zelf enorm vaak geïnterrumpeerd door alle partijen. En daarna ging ze zelf ook nog... het was niet weg te slaan bij de interruptiemicrofoon. Dus voor iemand met één zetel...
Doet ze dat toch heel aardig?
Ja, zeker. Ja. En dit is natuurlijk ook wel echt helemaal haar thema. Ik bedoel, hierom zit zij in de politiek natuurlijk. Ja,
dit is haar onderwerp.
Ja. Ja.
En nu prijzen jullie hier altijd aan tafel het politieke gevoel en de intuïtie van Geert Wilders. Heeft zij dat niet ook gewoon?
Nou ja, in elk geval op dit onderwerp. Ja, zeker. Alleen al het feit dat ze gewoon met die beweging is begonnen natuurlijk 2 jaar geleden. Heeft ze wel aangevoeld natuurlijk dat hier een enorm gat in de markt lag.
Ja, maar wat wel interessant is, is dat bij de vorige provinciale statenverkiezingen won het Forum voor Democratie enorm.
Ja. Dat was de elf van Minerva, toch?
Ja, maar die had zich toen verbonden aan de radicale facties in het boerenverzet.
Ja.
Die had zich bijvoorbeeld verbonden aan Farmers Defence Force. En had op die ticket heel veel zetels gehaald. Daar is volgens mij heel weinig van over. Daar zijn ruzies ontstaan in afsplitsingen. En boeren merken er niks van. Je zag ook in Stroe, daar was de afgelopen woensdag die grote demonstratie. Daar was ook wel Gideon van Meijeren naar afgereisd. Maar dat was ook niet per se de ster van de middag.
Nee,
omdat die boeren ook wel door hebben gekregen van ja, we zijn gewoon genept, daar hebben we niks aan. En de vraag is, gaat Caroline van der Plas het waar kunnen maken? Kijk, zij kan wel hoge ogen gooien in die Tweede Kamer en de ster zijn van het debat. Maar in die provincies, daar gaan ze dus allemaal ongeteste mensen neer moeten zetten.
Nee,
of
dat
politieke
dat
zwervers.
Dat wordt natuurlijk de lakmoesproef voor die partij. Alles wat aanwaait.
En mensen die hun 16e partij toe zijn en het dan een keer bij Caroline gaan proberen.
En zich dan weer, heel luid gaan afsplitsen als het ergens niet mee eens zijn enzovoort.
Probleem is dat die lakmoesproef altijd pas na de verkiezingen komt op de een of andere manier.
Zeker.
Dus dit soort partijen proberen hun kandidaten meestal zo goed mogelijk verborgen te houden voor de kiezers. Hè?
Ja.
Dus alleen maar met de landelijke lijsttrekker de boer op en dan...
Ook dat doet Geert Wilders.
Ja, bij de PVV mogen die lokale kandidaten geen campagne voeren.
Nee, het is zeer ondemocratisch, maar dat doet hij natuurlijk gewoon uit puur opportunistisch oogpunt doet hij dat natuurlijk heel erg slim. Omdat eigenlijk gewoon een partij helemaal van hem te laten zijn.
Maar even Raoul, daar heeft BBB wel al leden en hebben ze ook congressen? Of?
Zeker. Ja. Nee, het is wel gewoon een politieke partij aan het worden. Maar nog wel een partij die nog moet groeien natuurlijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen waren ze nog niet klaar vorig jaar of dit jaar. Dus toen die hebben ze laten schieten. Maar ja, daar was denk ik ook minder te halen. Die provinciale verkiezingen, dat is het wel echt. Omdat dat beleid nou eenmaal op provinciaal niveau moet worden gemaakt. Dus ze moet nu wel zorgen dat ze er staat.
Super interessant. Shaila, zoals je het in het begin schetste, even ter afronding van dit onderwerp. Dit hele verhaal bevat inderdaad zoveel politieke elementen en zoveel facetten. En dit gaat nog heel lang. Dit gaat nog tot allerlei clashes leiden en verkiezingsuitslagen bepalen. En mensen zullen sneuvelen of zich juist gloriëren. Dit gaat alles bevatten, hè, dit verhaal.
Absoluut. Dit wordt gewoon het grote verhaal van de komende jaren.
Ja.
Of dat is het eigenlijk.
Ja. Oh, jongens, jullie zouden Shaila moeten zien stralen. ik gun iedereen om nu Shaila te zien. Ja, volgens mij voel je al alle 1000 columns die hierover gaat schrijven. Ja. Nou, daar verheugen we ons dan allemaal op. Ondertussen, en Shaila schreef je ook ik zou graag willen zeggen, hartverwarmende column over. We hadden het net al over Carola Schouten. Ik vond dat ze het, zal ik maar zeggen, als beeld als minister van Landbouw heel goed had gedaan. In de zin dat ze gewoon overeind bleef tussen al die boeren.
Je zei zelfs dat je er toch wel echt heel leuk vindt, Gijs.
Ja, dat zei ik off the record. Dat zijn seksistische dingen die ik in een serieuze podcast als deze nooit zou zeggen. Ik heb er trouwens wel eerder van getuigd. Hoor. Ik wil er helemaal geen geheim van maken. Ik vind Carola Schouten een fantastische vrouw. Laat ik het gewoon zeggen. En ik vind dat ze het als minister heeft ze ook geshined. Maar ze is nu minister van armoedebestrijding,
onder meer.
En ze heeft een soort eindelijk is een soort warme deken over die bijstand gelegd, hè? Wat heerlijk is, een minister die gewoon opkomt voor principes en zich niet door peilingen alleen maar laat sturen. En er is een minister die gewoon een beetje liefde over iets uitstort in plaats van alleen maar kou en regels.
Droomkabinet.
Ja, maar dat is toch zalvend, Shaila?
Zeer, ja. Ze voert gewoon het regeerakkoord uit, want daar stond het in. Dat daar is bedacht van, nou ja, we moeten, er is zoveel misgegaan in de afgelopen 10 jaar, dus we moeten het een beetje gaan opruimen en wat meer medemenselijkheid en wat meer menselijke maat weer terug gaan invoeren. Hardheidsclausule eigenlijk, dat als iets echt totaal onredelijk is, dat je daarvan moet kunnen afwijken. Nee, dat voert ze uit, maar ze voert het uit ook, wat Raoul al zei over Van der Wal. Ze voert het uit vanuit een soort intrinsieke motivatie. Ze heeft dit als Kamerlid al gevonden. Ze heeft hier altijd al in haar politieke carrière in andere rollen voor gestreden. Ja. Meer menselijkheid komt in de uitvoering van allerlei regelingen in het sociaal domein. En nu mag ze dat uitvoeren. En je ziet dat ze dat graag ook doet.
Ja, ja. En dat is prettig om te zien.
Zeker. En dat leidt natuurlijk ook tot gewoon goed doordachte voorstellen. Dat je ook bij het uitwerken ook... ze snapt de materie. Ze weet waar het allemaal mis kan gaan.
Dan hebben we dus hier ook weer een minister, Pieter. Die niet als een soort blinde aan het rammen is op bepaalde punten. Maar gewoon een ideaal heeft of een kijk op de wereld en daarnaar handelt.
Ja, en er is ruimte voor. Ja. Want het was natuurlijk jarenlang, was de VVD toch vooral ook van de harde aanpak van uitkeringsgerechtigden.
Ja.
En blijkbaar, het lijkt toch wel een enorm links kabinet.
Ja.
Met rechtse partijen.
Ja. Heb jij dat idee ook, Rol, dat ineens met een links kabinet zitten?
Nou ja. Dat was ook wel de analyse van het regeerakkoord natuurlijk in januari. Dus dat blijkt. En voor Corona Schouten moet het echt heerlijk zijn. Want ik was dus iets minder enthousiast over haar als minister van Landbouw. Omdat, wat ik net al zei, zij heeft echt bijzonder weinig gedaan sinds 2019 om deze crisis te lijf te gaan. En het lijkt er eigenlijk op dat die hele coronacrisis dit probleem helemaal heeft weggeduwd of zo. Terwijl, ja, ze hadden natuurlijk ook gewoon door kunnen gaan met plannen maken. Maar dit moet het heerlijk zijn, Corona Schouten. Want dit is nou echt dus een plan waar volgens mij niemand tegen is.
Nee, het is ook een beetje makkelijk scoren eigenlijk.
Ik denk dat dit gewoon met algemene stemmen door de Tweede Kamer gaat.
We hoeven er ook weer niet al te jubelend over te doen. Het is ook gewoon, maar het is misschien ook gewoon een beetje hoe de wind staat. En we hebben nu die toeslagenaffaire gehad en zo. En iedereen wil nou eenmaal nu dat de overheid zich wat... wat zachtaardiger opstelt.
Je kan alles heel klein maken. Maar het is ook soms leuk om iets groot en symbolisch te maken.
Ik was heel opgetogen. Maar toen ging, dan hoorde ik jullie meer. Dat ik, ach ja, het is ook maar
gewoon. Het is wel heel nodig.
Het is wel heel nodig. Ja, nou goed. Dan is dan is het goed dat ze het doet. En ik blijf haar lekker volgen hoe ze dat doet. Op mijn eigen manier. En dan hebben we ook nog. Willen we heel even, Shaila. Dat is onze gezamenlijke hobby. De Floriade in Almere.
Ja, heerlijk ja, dat is dat.
Dat is echt hoe gemeentepolitiek falikant
groot kan maken als gemeente. Ik woon zelf in een gemeente die zich ook graag groot maakt. In Delft hebben we een treintunnel aangelegd. Daar zijn we bijkans failliet aan gegaan. Of ik moet zeggen, gewoon failliet aan gegaan.
Delft heeft ook wel geschiedenis. Enorm. Dat is toch wel een verschilletje met Almere.
Jij zei dat je in Almere gewoond hebt. Hè,
ik heb in Almere gewoond, ja.
Dat Almere probeert natuurlijk van alles om zich op de kaart te zetten, zoals dat heet. En dan was de Floriade. Ja, dat mocht wat kosten, maar dat inmiddels groeit het, is het ook zodanig boven het hoofd gegroeid.
En een totale mislukking. Goed,
dat is...
En ook zo truttig bij Almere. Ja. Ik vind een Floriade zo truttig bij Almere. Jij schetste net al dat Almere was zich een beetje aan het ontwikkelen.
Je hebt natuurlijk het beroemde street art collectief Kamp Zeedorf dat in Almere gevestigd is. Je hebt heel veel rappers die uit Almere... Je hebt zo'n goede soort urban cultuur.
Ja, maar dan moet je dus een evenement wat daarbij aanstaat.
Het wordt Ali genoemd door die mensen. Nou, dat is leuk.
Het ging de goede kant op een soort de Bronx. Onze eigen Bronx.
Precies. En dan komt de gemeente met de Floriade. 100 miljoen euro,
dus dat past,
minstens.
Dat past totaal niet. Nee. Sowieso die Floriade. Het heeft me jaren geduurd voordat ik door had wat het überhaupt was. En ik begrijp het eigenlijk nog steeds
nee,
niet.
Ik ook niet.
Floriade, wat moet je daar doen? Moet je dan...
Ja.
Ja, nou goed. Dus het is heel wonderlijk dat ze daar weer zijn ingetrapt. Ja, nu komen er dus veel te weinig mensen. Ik vond die wethouder wel ontroerend gisteren, die aftrad. En
huilend. Volgens mij keerden ze gewoon weer terug, toeslagenaffaire aftreedt, is het.
Ja, het is en ik hoorde gisteren bij Met het Oog op Morgen een soort Floriade-kenner of een oud-Floriade-directeur. Die was echt woedend op dat hele college. Hoe dom ze waren geweest, hoe ze zich in de luren hadden laten leggen. Het waren allemaal fouten geweest. Ik geloof dat er... de tuinbouw deed niet mee. Ja, dan weet je al, dan wordt het niks van Floriade. Oh, ja, nee, en de directeur van de Efteling had zich daarover gebogen. Die zag er ook niks in. Dus dan weet je ook al dat het niks wordt.
En toch zijn ze stug doorgegaan.
En hij had ze al gewaarschuwd, maar ze wilden niet luisteren. En dus een beetje ook misschien krokodillentranen dan, hè, die er dan geplengd worden.
Overigens, want dit wordt natuurlijk een onderzoek naar hoe dit allemaal zo mis heeft kunnen gaan. Ja. En jullie weten natuurlijk wel wie er eigenlijk aan het hoofd stond van die hele operatie in Almere. Die is nu minister.
Frank Weerwind.
Minister Weerwind, ja. Ja. Toen hij wegging, zei een deel van die Almeerse gemeenteraad al van dat kan je niet maken. We staan net op het punt om het project dat jij hebt getrokken, gaat zich nu ontvouwen. Het ziet er niet zo goed uit en nou loop je weg. Dus ik voorzie dat Weerwind hier nog een erfenisje mee krijgt.
Ja, dat hij dan ook voor die commissie moet verschijnen. En met de billen bloot moet.
Ja, nou ja, hij heeft ook enorm geijverd voor dit project. Vanuit de overtuiging dat het goed zou zijn voor Almere. Ik denk dat zijn rol daarin wel onderzocht zou gaan worden.
Ja, interessant. En het is ooit begonnen onder Annemarie Jorritsma, denk ik. Toen zij nog burgemeester was.
Ja, ik geloof het wel. Hè? Ja,
ja, het. Ja. Nou, dus dat is ja, het heeft iets koddigs allemaal en iets grappigs. Behalve dat het natuurlijk gewoon ook weer heel veel gemeenschapsgeld is dat er doorheen is.
Ja, het gaat wel ten koste van de bibliotheek en het zwembad. Ja, en
de tragiek is dat geforceerd zoeken naar een identiteit. Ja. Dat je bij Almere zit.
Ja, en ook wel, geschiedenis. Gewoon, en ook wel het megalomane van wethouders.
Ja.
Toch?
Ja, maar ook, die, ja. Ja,
dat de dodelijke combinatie van die twee dingen. Ja.
En dat je in 2022 denkt dat je met een kabelbaan een attractie hebt waarmee je miljoenen mensen gaat.
Ja. Ja, precies. Daar had de directeur van de Eftelings waarschijnlijk al voor gewaarschuwd. Hier ga je mensen niet mee trekken. Nou goed, dit dossier blijven we volgen. Zullen wij ons op dit dossier zetten, Shaila?
Enorm, ik heb er heel veel zin Shaila in. Ik ga Frank Weerwind interviewen.
Chef Floriade vanaf nu van de Kamer van Klok. Wij houden dit als twee havikken in de gaten. Oké, aangeschoven is nu Arnoud Brouwers. Arnoud, ik had je geappt. Waar zullen we het ongeveer over gaan hebben? Ja, behalve dat we het elke week over Oekraïne hebben en over de vreselijke oorlog die Rusland daar is begonnen. Ja, begint dit ook een soort reis door jouw ziel te worden, Arnoud? Ja. Je bent op vele manieren verbonden met dit conflict, ook emotioneel. En je zei, ik wil het graag hebben over de EU-uitbreiding en de twee Europa's. Ik hoop dat je vindt dat niet uit de schoolklap. Het is een beetje een melancholisch verhaal dat mijn hele leven doorsnijdt.
Ja.
Hoe doorsnijden die twee Europa's? Wat bedoel je eigenlijk met die twee Europa's?
We hadden natuurlijk twee Europa's in de Koude Oorlog. Dat was allemaal heel helder op de kaart.
Ja, met het ijzeren gordijn ertussen.
Ja. Ja. En toen was de Koude Oorlog voorbij. Nou, iedereen blij. Maar toen kregen we eigenlijk weer opnieuw twee Europa's. Een Europa van de Europese Unie. En Europa van de landen die daar wel bij willen horen, graag. Maar helaas in de wachtkamer zitten.
Ja.
Dat zijn de nieuwe twee Europa's. En ja, waarom heeft dat... Ja,
en dat zeg je met enig soort lichtsnijdend sarcasme in je stem?
Nou ja, nee, maar door toeval of zo, maar... Is mijn leven altijd gekruist door mensen die in dat andere Europa zitten. Dus wij hebben hier, ik zelf ook een beetje, want ik wilde hier ook wel vaak weg toen ik jonger was.
Ja.
Maar toen ik studeerde in de VS, studeerde ik met een Macedoniër. Nou, dat was ten tijde van de oorlog in Bosnië. Dat was ook het uur van Europa toen. Maar dat bleek niet door te gaan destijds. Later zat ik in een trein terug uit Roemenië. Zat ik met een Roemeense dame. En die zei van, ja, ik ben op weg naar Wenen. Ik zei, waarom bent u dan op weg naar Wenen? Ja, ik wil het Oostenrijkse paspoort hebben. Toen zei ik, maar krijgt u dat dan?
Ja.
Zei, nou, dat weet ik niet. Maar ik vind dat ik het verdien. Want wij zijn allemaal onderdeel van het Habsburgse Rijk geweest. En dat ik toevallig hier ben geboren... in Roemenië, dat mijn naam Roemeens is geworden. Dat betekent toch niet hè, dat ik dat niet
dat
verdien.
Dat ik daar niet ook bij hoor nog, ja.
En zeg maar dat gevoel, dat kwam laatst weer bij me terug toen ik in Klingendaal zat, de Denktank in Den Haag, een prachtig gebouw. Maar we zaten daar helemaal op zolder, daar was ik nog nooit geweest. Het wordt dan steeds minder chic, zeg maar, naarmate je hoger komt.
Ja.
En daar was een soort ruimte en daar zaten dan, daar was een bijeenkomst met drie jonge Moldavische mensen uit de civil society, dus verschillende NGO's. Daar hadden ze dan een paar mensen voor weten op te trommelen, onder wie ik is te gek.
Ja.
En die betoogden daar, waar zijn ze mee bezig, hoe hard ze werken, het eeuwige gevecht tegen corruptie, tegen andere kwalen in die maatschappij, tegen de splijting van de maatschappij door Rusland. En toen dacht ik van ja, hoe vaak in mijn leven heb ik al niet in dit soort omgevingen gezeten waarin die mensen met aspiraties bij ons op de deur kloppen.
Dus ze eigenlijk afvragen, waarom horen wij daar niet bij?
Ja, en
zonder dat daar echt een antwoord op te geven is.
Nou ja, en wij zijn natuurlijk de wereld van de, wij hebben alles. Hè? Wij zijn
het Wassenaar van de wereld.
We zijn het Wassenaar van de wereld. Ook met onze eigen problemen inmiddels natuurlijk. Daar kunnen we straks over hebben, want die twee werelden die zijn elkaar nu aan het tegenkomen, steeds mm-hmm. meer. Maar wij zijn natuurlijk eigenlijk de heren van Europa. Wij zeggen, er komt weer zo'n krabbelaar bij ons op de deur. Die wil er ook alweer bij.
Ja.
Maar dat vergroot alleen maar onze problemen. En bovendien, u bent corrupt.
Ja.
En gaat u eens even uw huiswerk doen, nog 10 jaar. Nederland is ongeveer de kampioen daarvan.
Ja.
En het Nederlands parlement is de kampioen van de kampioen. Dat is dat zijn de kroonjuwelen van van deze behandeling van deze landen.
Ja.
Vanuit mijn eigen perspectief vind ik dat altijd interessant en een beetje.
Vind je het onbarmhartig?
Ik begrijp het wel. Ja. Maar zelf heb ik eigenlijk altijd heel fijn gevonden om te verkeren onder de mensen die nog niet alles hadden. En die dus nog streden voor dingen. En er zat, in die maatschappij zat ook gewoon zit. Meer passie, zit meer idealisme eigenlijk.
Ja, maar dit is nu meer een soort oordeel over het gevoel wat je geeft, zou ik maar zeggen. Maar is het onbarmhartig van West-Europa om zo een beetje rigide te zijn tegenover de landen uit Oost-Europa die er graag bij willen horen?
Niet alleen Oost-Europa trouwens. Hè. We hebben het ook over de Balkan. Maar onbarmhartig. Sommige mensen zouden dan zeggen, het is nog erger, het is onverstandig. Dat is natuurlijk, als je het geopolitiek bekijkt, dan hadden we dit anders kunnen aanpakken, ook op de Balkan. Maar ik begrijp wel de problemen die dat verhinderen. Ik wil niet.
Waarom is het onverstandig?
Nou, wat je nu bijvoorbeeld ziet op de Balkan is dat die landen zo lang in de wachtkamer zitten dat eigenlijk anderen ermee weglopen. Ja. Laten we niet vergeten dat eerder, 15, 20 jaar geleden, werd die uitbreiding van de Europese Unie, die werd ook gevierd eigenlijk ook hier als een van de grote successen van de Europese Unie. Van macht uitoefenen, dat kunnen we niet, maar dit proces is toch een van onze belangrijkste instrumenten, wapens, om dat continent te kneden, een manier precies. te boetseren, op een manier die ook voor ons gunstig is.
Ja.
Maar goed, daarna kwamen er heel veel problemen. We zijn allemaal democratieën, dus de mensen ook gewoon moesten het niet. In Nederland voorop.
Ja.
Dus als de mensen niet vreten, dan laat dan maar zitten.
Ja. Ja.
En we hebben natuurlijk recent ook wel wat moeizame ervaringen achter de rug met name Polen en Hongarije. Die wel 20 jaar geleden beloofden dat ze zich helemaal in het Europese vaarwater zouden opgaan. Maar daarna, die hebben gewoon andere regeringen gekregen. En dan zie je toch hoe moeizaam het kan worden. Dus een zekere terughoudendheid in de parlementen in Noordwest. Ja, want kijk, stel dat deze hele serie landen nu wel binnen een termijn van 10 tot 15 jaar erbij komt, hè? Dan verschuift het evenwicht in de Europese Unie natuurlijk wel in één keer behoorlijk naar het oosten. En dat gaat hoe dan ook wel gevolgen krijgen voor landen als Denemarken, Nederland, Zweden, Duitsland. Dus dat, dat niet iedereen daar helemaal gerust op is dat dat goed gaat aflopen, kan ik me eerlijk gezegd ook wel weer voorstellen.
Nee, ja, natuurlijk. Dat is ook absoluut zo. Daarom ja, weiger ik ook eigenlijk om daar een soort moreel oordeel over te spreken. Ik zeg gewoon waar ik vandaan kom en wat ik heb meegemaakt. Het is altijd, er is altijd een spanning geweest tussen zeg maar, die geopolitieke blik op de Europese Unie. En een concurrerende blik die eigenlijk ook wel geopolitiek valt te noemen. Dat is namelijk van nee, we moeten verdiepen. We moeten, hè, als die club te groot wordt, dan kan die Unie op een gegeven moment eigenlijk niks meer. En dan heb je er ook niks aan.
Ja.
En voor beide zijn valide argumenten aan te dragen.
Ja.
Maar je ziet, en dat is natuurlijk in de Europese geschiedenis heel vaak zo, dat dit soort discussies kun je heel lang voeren totdat er een oorlog komt. En dan is alles anders.
Dan is alles anders.
En dat is nu ook het geval.
Ja.
En dat vind ik, ja, ik vond deze week toch bijzonder om. Kijk, Nederland is echt koploper geweest bij het op de rem staan van bijvoorbeeld Macedonië. Daarna Albanië. Die zijn echt tot diep in de haarvaten vernederd, denk ik. Maar goed, op een gegeven moment ging het licht op groen. En ook bij Nederland. Nu is er weer een andere blokkade, de Bulgaarse. Maar ik vond het heel mooi om te zien hoe deze week eigenlijk premier Rutte, die dus eigenlijk daar een kampioen van is, best wel een vurig pleidooi hield in het parlement voor wat er nu in Oekraïne gebeurt. En voor het feit dat Nederland daar toch wel heel erg achter staat om dat land te helpen. En ik zag zo net in het voorbijlopen een kop van Trouw van dit is een lege huls, dit kandidaat lidmaatschap voor Oekraïne. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is een heel duidelijk signaal, een heel belangrijk politiek signaal op dit moment in de oorlog aan Moskou. Dat ten eerste.
Waarmee er gezegd wordt, ze horen bij ons. Ik bedoel, nog niet helemaal officieel precies erbij genomen, maar ze zijn in principe, voelen we ons alsof ze bij ons deel van Europa horen.
Door te verklaren dat Oekraïne kandidaat lid is van de Europese Unie. Natuurlijk, dat is op zich een manier waarop je dat land dichter aan je bindt, politiek. Wat alleen maar de inzet van wat daar nu gebeurt verhoogt. En wat ook jouw verantwoordelijkheid om dat land door dik en dun te blijven steunen, mm-hmm, ook verhoogt.
Ja.
En het is heel grappig. Vorige week eindigden we met dat ik zei van ja, Rusland heeft in de Verenigde Naties nu gezegd van nou, vroeger vonden we de EU wel een oké club, ja, maar nu niet meer. En de uitbreiding vinden we ook niet oké. Nou, dat was nog niet gebeurd. Of Poetin zei in het openbaar van nou, daar heb ik niet zo'n problemen mee hoor, met die uitbreiding van de EU. En toen zag ik dat professor De Wijk, mm-hmm, twitterde van Poetin wil het niet op de spits draaien.
Mogen we een keer hier uitnodigen en dat jij dan met hem in discussie gaat, Arno?
Dan wel consequent aanspreken als professor.
Verlaag je dat niet tot dat niveau?
Nou, een generaal is een generaal, een professor is een professor en een persmuskiet is een persmuskiet. Ja. Dus, okay. Maar goed, ik zag,
wat zei professor De Wijk?
Nou, die zei, of die tweette, dat hieruit dus blijkt dat Poetin het niet op de spits wil drijven. Kan, maar ik zag een alternatieve verklaring die je namelijk ook recent hebt gezien bij Finland en Zweden die bij de NAVO komen. Dat is namelijk, ja, ik bedoel, Rusland heeft toch echt decennia van de daken geroepen van doe het niet, dit is afschuwelijk. En we gaan echt keiharde maatregelen nemen als dat gebeurt.
Ja.
En toen gebeurde het. En toen zei Poetin, nou ja, ik heb op zich niet zo'n probleem met Finland en Zweden die bij de NAVO komen. Ik denk dat hij dat nu met Oekraïne en de EU
ook weer gaat doen.
Weer doet.
En wat
dit is het verkopen. Kijk, dit is een verlies, een strategisch verlies,
ja,
voor Poetin. En dit is dus niet het eerste strategische verlies voor Poetin tijdens deze oorlog.
Nee.
En aangezien hij dat gewoon niet kan verkopen,
nee,
aan zijn eigen publiek, ja, zegt hij, nou ja, ik heb er niet zo moeite mee.
Ja. Nee, maar zoals je wel eens eerder hebt uitgelegd, ze kunnen ook een nederlaag in die oorlog, als ze zich terugtrekken uit Oekraïne, kunnen ze dat ook als een overwinning verkopen. Precies. Dus hij is in staat om alles als een overwinning te verkopen.
Nou ja, ik vond het wel heel treffend dat dus de onderknuppels, die eigenlijk ideologisch dus op het juiste spoor zaten in de VN, zeiden, ja, van nee, nu steunen we dat natuurlijk niet meer.
Ja.
Maar dat Poetin een ander probleem had, namelijk hoe hou ik het verhaal staande dat ik hier geweldig bezig ben?
Ja.
En toen dus dat verklaarde.
Ja, en er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Allereerst is Poetin al de hele tijd gigantisch op de spits aan het drijven, want hij is gewoon een afgrijzelijke oorlog aan het voeren in Oekraïne. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant, al die strategische nederlagen, al die dingen die dus gelden als dan maak je Poetin boos en dan gaan we het op de spits drijven. Dat valt op zich ook heus wel weer mee, wil je even tegen professor De Wijk zeggen.
Nou nee, ik bied alleen een alternatieve theorie, ja. Een alternatieve verklaring aan. Wat zeker. De echte is, die kennen we natuurlijk niet. Dan zouden we aan Poetin zelf moeten
vragen.
En zelfs dan zouden we het nog waarschijnlijk niet weten.
Want die man die kletst natuurlijk ook maar wat. En wat voor een invloed gaat het op de oorlog hebben dat deze symbolische, in jouw woorden belangrijke manoeuvre? Dat,
nou ja, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen van melancholie. Het interessante is dat je nu ziet dat precies dat hele grote deel van Europa, wat wij eigenlijk als minder zien, laten we nou maar even eerlijk zeggen. En ook de mensen die daar wonen, ja, die zien we ook. Ja, zijn toch niet helemaal zo bij als wij, vinden wij, ja. Of denken wij, of we hebben dat stereotype in ons hoofd. Het is heel ironisch dat wat er nu gebeurt, dus een afschuwelijke oorlog,
ja.
dat eigenlijk dwingt tot een soort herbezinning.
Herbezinning daarop. Daarvan, ja.
En dat gebeurt niet alleen op het politieke niveau. We hebben dat referendum gehad in Nederland, waarin Oekraïne naar huis werd gestuurd. Dat was wat, 6 jaar geleden. Op dit moment, maar inmiddels kennen we de Oekraïners beter, denk ik. Er wonen tienduizenden nu vluchtelingen bij ons, onder ons.
En we zien de beelden van die steden, die worden platgebommerd. En
natuurlijk.
We zien van, god, dat zijn eigenlijk best wel steden zoals we ze hier ook hebben.
Ja, maar ook gewoon fysiek. Wij komen nu in aanraking met Oekraïnse mensen. En dan denk ik van, dat is toch misschien anders. Hè? Misschien gaan we ons beeld een beetje bijstellen van de mensen die daar wonen. En dat, dat is ook wel een interessant effect. En hetzelfde heb je eigenlijk op het politieke niveau. Het debat, zeg maar, zeker aan de rechterkant van de Kamer, komt dan niet veel verder van nummer 122 op de corruptielijst van Transparency International. Mm-hmm. Maar we hebben toch ook wel een aantal hele interessante bezoekers gehad in Nederland de afgelopen maand, 2 maanden. Dat zijn hele mensen die een hele andere... een heel ander beeld uitstralen. En dan blijkt toch ook altijd wel weer dat er sinds 2014 ongelooflijk veel is gebeurd, is ontwikkeld in Oekraïne, wat wij gewoon niet gezien hebben. Hè, wat wij niet beschreven hebben en wat we niet gezien hebben, maar wat wel gebeurd is. Ja. Wat ook eigenlijk wel een beetje een effect was toen van die Russische agressie destijds. Dat in Oekraïne een soort van, dat was natuurlijk een impuls.
Ze zijn zich schrap gaan zetten.
Ja.
Ja.
Ik herken dat heel erg, want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens na verkiezingen in Oekraïne een reportage gemaakt. Het is een land wat echt gepassioneerd is door vrijheid en ook door de democratie die ze hebben gewonnen. Ik heb dat meegemaakt en gezien toen er bijvoorbeeld na verkiezingen, dan waren er in sommige stembureaus, moest er een herstemming komen. Dan was er oneenigheid over wie had nou gewonnen. En dan stond ik daar, het was ergens buiten Kiev, een voorstad van Kiev, midden in de nacht. Daar stonden honderden mensen. En daar stond dan de voorzitter van het kiesbureau, die gewoon elk stembiljet uit een doos haalde en zei, dit is op deze. Ja, gezien? Ja, ja, gezien. En dan werd het geturfd. Dus wat voor een
levendige democratie
passie zit daarachter,
is dat? Ja.
Zeg maar. Dat zie je hier toch niet zo snel gebeuren.
Nee.
Dus,
zeg maar, en het fascinerende is dat dus door die verschrikkelijke oorlog we dat land en ook nog meer landen toch iets meer aan de borst drukken dan we deden.
Nou ja, het is het dwingt ons inderdaad om opnieuw na te denken over wat is het eigenlijk? Wat is Europa en wie zijn wij?
Ja.
Je hebt dat natuurlijk dat kan heel erg fout gaan. Ik ben het helemaal met Raoul eens als hij zegt van natuurlijk heeft dit als ooit. Want dat is wat dat betreft is het inderdaad wel een lege huls. Hè? Ja. Ik bedoel, deze aankondiging zegt niets over wanneer Oekraïne en of Oekraïne lid wordt. Maar als dat ooit zover komt, dan is het natuurlijk wel zo dat het is een groot land, dat er heel veel ook intern in de Europese Unie zelf moet veranderen.
Ja.
En dit is, denk ik, ja, sommige mensen zijn daar optimistisch over, anderen zijn daar pessimistisch over. Maar ja, zeg maar, de haaientanden van de geschiedenis die achtervolgen de hele tijd die EU die zich ontwikkelt. Nou is de afgelopen 15 jaar zijn er een aantal crisis geweest waar de EU dan toch als een soort Houdini best wel goed uitkwam weer na door diepe dalen te zijn gegaan. Maar de vraag is of dat altijd zo blijft duren. Dat weten we eerlijk gezegd niet.
Tja. Fascinerend, hè, Shaila?
Ja, en als het proces van toetreding duurt een jaar of 10... en de vraag is of Oekraïne dan nog bestaat en in welke vorm.
Ja.
En wat daar de consequenties van zijn.
Ja. Ja.
Nee, precies. En daarom denk ik ook dat dit dus wel een heel belangrijk signaal is. Want het laat ook zien dat eigenlijk ook de West-Europeanen zeggen van ja, we kunnen dit niet overmorgen vergeten. En ook niet over 2 maanden.
Nee.
Dus in die zin is het wel...
Dus je loopt zo meteen even naar de redactie van Trouw om ze daar even de waarheid te vertellen.
Nee, ik vond het verder trouwens een leuk stuk.
Oké.
Okay. Ook goed dat ze het op de 1 zetten, want het is wel een moment.
Ja. Nou goed, ja. Een prijsvertrouwen daarom. Alleen een lege huls, dat gaat er niet in. Nou, Arnoud, heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Zeg ik ook tegen Shaila en tegen onze jarige Job Pieter Klok. En tegen Raoul Dupré. Jongens, volgende week zien en horen we elkaar weer. Mag ik hopen. Nou, kijken hoe het dan gesteld is met de melancholie, Arnoud. Maar goed.
Ja, vandaag best goed eigenlijk.
Ja, vandaag best goed. Maar die draait natuurlijk wel als een soort permanente zoom door jouw leven. Ik denk dat je gewoon een melancholicus van aard bent, eerlijk gezegd. Maar goed, daar gaan we het wel heel
Russische
lang...
ziel.
Ja, precies. Maar daar gaan we het wel eens heel lang buiten deze podcast over hebben. Ik dank jullie wel, jongens. Wij gaan Flevoland, we gaan Almere lekker in de gaten houden.
Enorm, Floriade. Frank Weerwind. Ja,
ben je al geweest eigenlijk?
Dat is ons dossier.
Ga jij nog in die kabelbaan?
In het kader van het onderzoek moeten we er nu wel heen.
Oh, echt. Het schijnt dat
die kaartjes €35 kosten. Ik vind het wel een drempel, hoor.
Kunnen we declareren bij de krant?
Bij
Pieter. Ja, het is ons dossier. Ja. Hallo. Ja, ga niet zelf betalen. Ja,
voor een foto van jullie twee in de kabelbaan.
Precies, die zet je op de
heb je die €70 wel voor over.
Oké, dank jullie wel, joh. Ik zeg tegen de luisteraars, abonneer je op alle mogelijke manieren op deze podcast. Stuur ons een mailtje, podcast@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes en volgende week weer luisteren.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.